En alweer Bijbelkring. Tenminste, zo ervaart het mij. Als ik u weer voor me zie, hartelijk welkom. Iets kleinere kring vanavond. Ja, klein beetje. Ik stel voor dat we gaan beginnen met het zingen van Psalm 33, derde en het zevende vers. Psalm 33, vers 3. Als Heere al vermogen bracht de hemelbogen door zijn woord in het licht. En ook het zevende vers spreekt van de schepping, de grote schepper aller dingen. En wat er meer volgt uit vers 3 en 7 van Psalm 33. We willen samen de Heere nu bidden. We zongen er zojuist van, Heere, dat uw goddelijke ogen op al het mensdom neerzien. En zo is het dan ook vanavond, als we hier samenkomen voor uw heilig aangezicht, in het gebed. En dan smeken wij, Heere, wilt u niet in toorn op ons neerzien, Heere, wilt u aanzien in ons leven wat uw hulp behoeft, waar noden zijn en zorgen en vragen, waar we uw hulp en bijstand zo in nodig hebben. Maar neem weg al onze zonden, Heere. Zie gij ons aan in de Heer Jezus Christus en in zijn genade. Als we u vragen of u ons vanavond een gezegende avond wil geven. We mogen u aanroepen als onze schepper. En daarin mogen we u ook aanbidden. Als een borduurwerk hebt u ons samengevlochten. Hebt u ons samengesteld. Uw scheppende hand was in ons allerprilste begin. En nog telkens, Heere, hebt gij uw hand over ons heen gehouden als een veilig schild. En was u onze bewaarder. Heere, wij vragen u, strek uw hand ook uit naar ons als een verlosser, als een middelaar, als een redder in de Heere Jezus Christus. O Heilige Geest, wilt u uw werk aan ons volvoeren. U doet toch, Heere, een drieënig werk. En geeft dat we daar al een rijk deel aan mogen hebben. Aan het werk van de Vader. Aan het werk van de Zoon. En aan het werk van de Heilige Geest. En als vanavond juist op het eerste de nadruk valt. Op uw scheppend werk, o Vader. Geef dat we dat met ontzag mogen volgen. En laat het voor ons opengaan. En geef ons een gelovend en belijdend hart bij onze geloofsbelijdenis, waarin we opgeroepen worden om samen te stemmen met de kerk die dit geloof al eeuwenlang mag belijden. Maak uw weldaden wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijands macht en vreselijk woede en hen beschermt in het grootst gevaar. En dan ook uw engelen weten gebieden, dat ze ons op weg bevrijden. Geef dat we ze ook in gevaren zullen zien, voor onze behoudenis strijden. Geef opening van zaken vanavond, Heere. En leg gij de dingen die we overdenken in ons hart. Maak het in alles wel. U weet wat wij nodig hebben, ook in het dagelijkse leven. U weet wat we ook nodig hebben voor vanavond. Geef ons een gescherpte aandacht. Heere, laat het ook eenvoudig en duidelijk mogen zijn. Heere, maak het in alles wel. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We lezen eerst een gedeelte uit Colossense 1. Colossense 1, te beginnen bij het 9e vers. En dan lezen we door tot en met vers 23. Colossense 1, te beginnen bij vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardig de Heere, tot alle behagelijkheid en alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, dewelke het beeld is van de onzienlijke God, eerstgeborene van alle creaturen. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses, door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de creaturen, die onder de hemel is, van hetwelk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover Colossense 1. We gaan nu naar ons artikel voor vanavond. Dat is uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12. Boven artikel 12 lezen we van de schepping aller dingen en met name van de engelen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel en de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen. Wanneer het hem heeft goed gedacht aan een ieder schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheiden ambten gevende, om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht, om de mens te dienen, ten einde dat de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommige van de uitnemendheid in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf gevallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden Gods en van alle goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceeën, welke loochenen dat er geesten en engelen zijn. En ook de dwalingen der Manicheeën die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Tot zover artikel 12. Altijd weer is de mens begeerig om allerlei dingen te weten. Dat hangt samen met ons mens zijn. In de dieren- en plantenwereld komt dat zo niet voor, die weetgierigheid. Maar de mens is een vragend wezen. Op een zekere leeftijd begint een kind ermee. Soms tot eindeloze vermoeienis van moeder Als het iedere keer maar vraagt waarom, waarom. En het waarom van allerlei dingen wil weten. Na het waarom van de dingen komt er op een zeker moment in een mensenleven ook de vraag naar het vanwaar van de dingen. Met andere woorden, waar komen de dingen vandaan? Hoe is de wereld ontstaan? Waaraan is al de verscheidenheid in de natuur te danken? Heel wat theorieën hebben hier geprobeerd een antwoord op te geven. Een van de meest bekende is wel de evolutietheorie, de leer die zegt dat de hogere dingen uit de lagere zijn voortgekomen. Maar daarmee is het begin van alles nog niet verklaard. Maar laten we vanavond één ding maar tegelijk vaststellen. Buiten het geloof in de Heilige Schrift als Gods onfeilbaar woord is er geen bevredigend antwoord te vinden voor ons hoofd en hart op de vraag waaraan de dingen om ons heen hun bestaan te danken hebben. Artikel 12. De Nederlandse geloofsbelijdenis beleidt in dit artikel: wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon de hemel en de aarde en alle schepselen uit het niet heeft geschapen. Wij geloven. Dat is niet een begrijpen, een kennen alleen, maar het is geloven. En het geloof laat God, God. En ziet de schepping als uit Gods hand. Wij geloven. Voor een verklaring van de wereld en het ontstaan van het heelal behoeven we niet een bibliotheek vol naslagwerken van menselijke wijsheid na te speuren. Daarvoor hebben wij maar één boek nodig. Het boek der boeken, Gods heilig woord. En dat woord spreekt ons van God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Naar het woord hebben we kinderlijk te gehoorzamen en met vertrouwen te luisteren. In dat woord spreekt namelijk de allerheerlijkste Vader, namelijk God de Vader. En als die Vader zegt, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, wel nu, dan kunnen we daarop aan, omdat die goede Vader dat zegt. Onze geloofsbelijdenis schrijft over de schepping van de wereld niet zo uitvoerig. Op dit punt, moeten we heel eerlijk zeggen, bestond er ook niet zo heel veel verschil tussen Rome en de Reformatie, op het punt van de schepping dus. De grote vragen van schepping en evolutie waren toen eigenlijk nog niet zo bekend en aangelegen als in onze dagen. Daarom wordt in enkele beslissende hoofdlijnen hier het geloof in God de Schepper beleden. In de artikelen 8 en 9 is de drie-eenheid van God al beleden en bezongen. Dat is het uitgangspunt. En nu in artikel 12 gaat het over de Schepper en de schepping. En wordt net als in zondag 9 van de Heidelberger Catechismus God de Vader in nauw verband gebracht met God de Zoon. Immers in zondag 9, u weet dat nog wellicht van de catechisatie, staat dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, en dan laat ik even een stukje weg uit de hoofdzin, om Christus wil mijn God en mijn Vader is. Dat de eeuwige Vader van Christus, om Christus wil mijn God en mijn Vader is. Dat is zondag 9, die binnenkort aan de beurt is van behandeling. Er staat in het artikel van vanavond, alle dingen zijn gemaakt door het woord, dat is door de Zoon. Dus dan kunnen we het ons ongeveer zo voorstellen. Heel eenvoudig gezegd. God spreekt en de Zoon werkt. En dat is een kernpunt. Me dunkt te onthouden. God spreekt en de Zoon werkt. Want alle dingen zijn gemaakt door het woord en dat woord is de Zoon. En daar is de Heilige Geest nu altijd bij. U ziet hier ook weer hoe wezens verbonden het woord en de Zoon met elkaar zijn. Hoor maar, wij geloven dat de Vader, zo komt hij tot zijn kunstwerk, tot zijn zogenaamde schepping. Maar scheppen is uit niets iets maken. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde, staat er. Daarvoor was er geen hemel en geen aarde. Dat was de tijd dat er niets was buiten God. En toen is God begonnen te scheppen. Hij sprak, meer niet. En door het woord van God zijn alle dingen gemaakt. Dus waar komt alles vandaan? Het geloof antwoordt door het woord dat God spreekt. En dit woord is niet anders dan de Zoon. Hier raken we aan het eigenlijke geheim van de schepping. Door het woord zijn alle dingen gemaakt. God spreekt zich uit in zijn Zoon. En dan zegt Hebreeën 11, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Nee, Psalm 33 zingt, zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Met de schepping ligt vanavond ook de eerste bladzij van de Bijbel voor ons open. Daar horen we van 6 scheppingsdagen. 6 scheppingsdagen. Daar houden we ons ook vanavond aan. Waarom? Omdat God dat zegt. God spreekt al zo in zijn woord. Is het u trouwens wel eens opgevallen? Hoe de eerste 3 dagen en de laatste 3 scheppingsdagen met elkaar verband houden. Op de eerste dag schiep God het licht. Op de 4e dag schiep God de lichtdragers. Op de 2e dag schiep de Heer het uitspansel, de scheiding tussen het water en het droge. Wel nu, op de 5e dag schiep hij de bewoners van het uitspansel, de vogels, en de bewoners van de wateren, de vissen. Op de 3e dag schiep de Heere het kruid en het geboomte. En op de 6e dag alles wat daarvan kon leven. En tenslotte schiep hij op de 6e dag de mens. Nog even ten aanzien van die 1e en die 4e dag. Het valt op dat de Heere eerst het licht maakte, dan de lichtdragers. Dat is toch apart voor ons mensen, die weten hoe een huis gebouwd wordt. En op een zeker moment worden de leidingen erin gevreesd. En als die leidingen dan getrokken worden, dan worden de draden er doorheen getrokken. En uiteindelijk, als de bewoners er wonen en de lampen zijn opgehangen, ja, dan heb je de lichtdragers. Maar je hebt niet eerst het licht en dan de lichtdragers. Als wij een huis bouwen, hebben we eerst de lichtdragers. En vervolgens kan je het licht aandoen. Dat is heel wonderlijk. Op de 1e dag was er het licht al. Maar op de 4e dag pas de lichtdragers, zon, maan en sterren. We zien daar nou bijvoorbeeld weer in dat de Heer niets nodig heeft. En toch gebruikt hij na de schepping middelen. Zo liet de Heer zien niets nodig te hebben voor zijn werk. Hij is dan ook de Almachtige. Artikel 12 legt er de nadruk op dat alles door het woord, dus door de Zoon, geschapen is. Waarom gaan we daar uitvoerig op in? Om toch iets van dat wonder naar voren te krijgen. Niet om dat wonder uit te rafelen, maar om dat wonder enigszins voor u neer te zetten. Om daarin die grote wonderen, almachtige God en Vader en Schepper van hemel en aarde te belichten. Alles door het woord, dus door de Zoon geschapen. Ontmoeten wij Christus dan in de schepping? Het antwoord moet zijn, van ons uit ontmoeten wij Christus niet. Nee dus. En dat komt door de afgrondelijk diepe kloof van onze zonde en verlorenheid. In Romeinen 3 staat dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. En nu kunnen wij ook via het paradijs niet terug naar de ongebroken schepping. Daar hebben we geen toegang meer sinds de engel met het vlammend zwaard daar kwam te staan. Nu zijn we alle geboren buiten het paradijs in een wereld vol doornen en distels. En van nature zijn we zonder God in deze wereld, zegt het woord. In deze wereld nu werd het lam Gods vastgenageld. En daar heeft Gods Zoon met doorspijkerde handen de toegang tot het paradijs weer geopend. Hoor maar, als hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Met mij. Dat is met Christus, met de Zoon van God. Het scheppende woord, het vlees geworden woord. Hij is de deur tot een nieuwe hemel en tot een nieuwe aarde. In hem komt het paradijs weer in het zicht en de boom des levens en de troon van God en de daaruit stromende rivier van het water des levens. Artikel 10 zegt dat God geschapen heeft wanneer het hem heeft goed gedacht. Is u die uitdrukking opgevallen? God heeft geschapen wanneer het hem heeft goed gedacht. Daarin klinkt iets door van de vrijheid van God. Wanneer hij schept en hoe hij schept en wat hij schept. En dan zegt God op een zeker moment, nu. En dan hebben we niets te zeggen. En dan zegt God, de schepper, op een zeker moment, zo. En dan hebben we te zwijgen. En dan zegt God, dit. En dan moeten wij niet zeggen dat. Want hij heeft geschapen wanneer het hem heeft goed gedacht. Zou dan het leem tegen de pottenbakker zeggen, wat maakt gij? God heeft elk schepsel een eigen gedaante gegeven. Een eigen gestalte en een eigen wezen. En aan de mens heeft hij ook nog ambten gegeven. En dat heeft God alles gedaan naar zijn welbehagen. De ambten van de mens, kent ze, worden vaak aangegeven in verband met de drie kenmerken van het beeld Gods. En het beeld Gods, dat is kennis, gerechtigheid, heiligheid. Als kennis, in de kennis was hij profeet. In de gerechtigheid was hij priester. En in de heiligheid was hij koning. Dat heeft God alles gemaakt naar zijn welbehagen, naar zijn goeddunken. In zijn wijsheid en in zijn goedheid. En zo komt er vanuit de schepping een rijke veelkleurigheid naar ons toe. En dan valt het ons op hoe in artikel 12... Het is u misschien bij het lezen ook opgevallen, 3 keer het woordje dienen in de eerste helft valt. God heeft elk schepsel zijn eigenheid gegeven om God te dienen. Dus we hebben onze eigenheid niet gekregen als doel op onszelf. En om daarmee te pronken en om daarmee te pralen en om daarvan te genieten, of om daarmee als levensgenieter ons te uiten. Nee, Hij heeft ons onze eigenheid gegeven om zo de Heere te dienen. En dat geldt ook als we moeten zeggen, we dragen deze schat in aardevaten. In een aardevat, waar de barsten misschien in zitten, en waar de schilfers af zijn geraakt, waar de schoonheid van af is, zo vaak gestoten, zo vaak gescheurd en gebarst, nog steeds een aardevat. Onze eigenheid is er om God te dienen. God onderhoudt en regeert door zijn voorzienigheid en kracht al het geschapene om de mens te dienen. Tweede keer het woord dienen. En dat weer ten einde de mens zijn God dienen. Dus God dient de mens opdat de mens God zou dienen. Dat is toch even wat? Drie keer het woord dienen dus. God schiep ons, opdat we hem zouden dienen. En God onderhoudt en dient ons, opdat we hem zouden dienen. Zo kregen we onze handen, onze oren, onze ogen, onze gedachten, onze psyche, enzovoort, enzovoort, om God te dienen. Niet om ermee bij God vandaan te leven. Niet om ermee tegen God te strijden. Niet om ermee voor onszelf te leven, maar om er de Heere mee te dienen. En al onze gaven, talenten, krachten, ze zijn ons gegeven om ermee voor God te leven, elk op de plaats die de Heere ons heeft gegeven. Maar zo ook alles wat we door Gods voorzienigheid kregen, Gods woord, Gods dag, godsdienst, onze gezondheid, de jaren van onze bloei en van onze kracht, maar ook de jaren van ouder worden en ouderdom. Ze zijn tot dienst gegeven om er de Heere mee te dienen. De vraag is dan natuurlijk, die u verwachten kunt, hebben we het gedaan? Laten we daarin eerlijk zijn als we dat nagaan bij onszelf. Deden we het niet als de zoon uit de gelijkenis, die veel goed van de vader heeft ontvangen, maar hij heeft het doorgebracht in een ver gelegen land, in een land ver bij de vader vandaan. Hoeveel uren van ons leven toen we jong waren, werden er eigenlijk te groot in gegooid? En hoeveel uren van de volwassenheid hebben we niet krom gelegen voor alles behalve voor dat dienen wat artikel 12 bedoelt? En hoe vaak hebben we bij onszelf vertoefd, bij het ouder worden, in plaats van de Heere te dienen? We roepen u die woorden toe die op een rijksweg staan als je de verkeerde kant oprijdt. Ga terug. Het kan nog. Er zijn nog almachtige en genadige krachten bij God de Schepper om een verloren en vergooid leven te herscheppen tot eer van God. Daar is nog reddende zondaarsliefde die uitziet naar de terugkeer van verloren zonen en dochters. In het tweede gedeelte besteedt het artikel ruime aandacht aan de engelen. In de middeleeuwen is er aan de engelen ontzettend veel aandacht besteed. U merkt dat soms nog als u een oude Romeinse kerk is bezichtigd in vakantietijd of zo. En u ziet er al die afbeeldingen, dan zijn er ook ontzaglijk veel engelenfiguren. Ook op oude orgels kom je in protestante kerken nog wel engelenfiguren met een bazuin aan de mond tegen. Daar zaten toch heel wat aan de schrift vreemde gedachten en ideeën bij, dat men zo druk was in de middeleeuwen met de engelen. Calvijn is daarom voorzichtig en heel sober over de engelenwereld. Zo ook de Nederlandse geloofsbelijdenis die de engelen wel noemt, maar dan in het licht van de Heilige Schrift. En zo komen we hier weer een onderwerp tegen wat we zo eigenlijk niet in de Dordtse leerregels tegenkomen. Zo apart aan de orde gesteld en ook niet in de catechismus. Voor de tweede keer hebben we zo'n onderwerp vanavond in de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarvan u zegt, ja, dat is, komt zo apart in de catechismus eigenlijk niet voor. Namelijk als het ging over die artikelen over de Heilige Schrift. De Nederlandse geloofsbelijdenis is heel uitvoerig over de schriftleer. Maar stelt hier toch ook iets van de engelen aan de orde. Guido de Bray heeft bij de verlichting van de Heilige Geest ook opgemerkt dat we toch niet geheel en al kunnen zwijgen over de engelenwereld. Dan doen we ons tekort. Bepaalde scheefgroei in de gedachtenwereld van de Romeinse kerk moest ook rechtgetrokken worden. De naam engel betekent letterlijk bode, gezondene van God. We lezen hier vanavond en we belijden in artikel 12 dat de engelen ook zijn geschapen door God. Ze waren dus niet in de beginnen gelijk er met God. God was eerst en heeft op een bepaald moment de engelen geschapen. Al kunnen we van dat moment elkaar maar heel weinig zeggen. Maar het is voor de eerste scheppingsdag geweest dat de engelen zijn geschapen. Want in het boek Job lezen we dat toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, de zonen Gods juichten. En dat zijn de engelen. Waarom heeft de Heere de engelen geschapen? Om hem te dienen. De engelen vormen in de hemel machtige koren die de Heere loven en prijzen. Ken de vers uit Psalm 103, bezingt hen. Loof, loof de Heer, gij zijne legermachten, gij engelen die hem dient met heldenkrachten en vaardig past op het woord van zijn mond. Artikel 12 noemt de engelen Gods zendbode, die tot zijn dienst zijn uitgezonden van de uitverkorenen. Zij brengen Gods boodschappen over. Daar weet u bekende voorbeelden van. Dat gebeurde immers bij Maria en ook bij Zacharias in de tempel. Het gebeurde bij de herders, dat uw heden geboren is de zaligmaker. Die boodschap brachten ze toen over. En bij de vrouwen op de paasmorgen mochten ze het zeggen, hij is opgestaan, hij is hier niet. En bij de discipelen met Christus hemelvaart, deze Jezus die gij hebt zien henenvaren zal alzo wederkomen. Toen was het die boodschap. En zo zien we ze telkens ook Christus begeleiden. Door middel van de engelen beschermt de Heere zijn kinderen ook. Denk maar aan Daniël in de leeuwenkuil. De drie vrienden van Daniël kregen een engel mee in de vurige oven. Toen de profeet Elisa omsingeld was door de vijanden, omringde hem ook een leger van engelen. En toen Jacob als een eenzame vluchteling lag te slapen in het open veld, waren de engelen bij hem. Kortom, des Heere engelschaart, een onverwinbare hemelwacht, rondom hen die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Of Psalm 91, hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. En in de kerkgeschiedenis zijn daar sprekende woorden van, voorbeelden van, in het leven van Smijtegeld, in het leven van Ledeboer, hoe engelen deze mensen ook in gevaren hebben bewaard. En zo slaan ze ook de vijanden die ons verdelgen willen. Ze verijdelen aanslagen van de duivelen die ons verwoesten willen. Ze sloten in nood de muilen van leeuwen op Gods bevel. De Bijbel staat zelfs, ergert geen van de kleine, want hun engelen zien altijd het aangezicht van de Vader die in de hemelen is. Dat wil zeggen, als die kleine door gemene laster worden overweldigd, hier op aarde, dan snellen hun engelen in de hemel naar God om hulp voor hen. Dit openbaart ons de Heere niet om meer op de engelen te gaan letten en te vertrouwen dan op hemzelf. Maar we moeten ons door het aantal en de kracht van de duivelen niet te zeer van de wijs laten brengen. Laat u troosten door de engelen en door hun werk, maar geef de Heere er de eer voor. Laat de engelen u ervoor bewaren dat u uw weg in enkel angst en vrees gaat. Want hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. En de engelen van Petrus zijn er nog. Die bij ons zijn, zei Elisa, zijn meer dan die bij hen zijn. Maar, en daar wordt ook aandacht aan besteed vanavond in artikel 12, er zijn ook kwade engelen, namelijk de duivelen. Die zijn ook geschapen. Daar wordt nadruk op gelegd. De manicheeën, die logenen dat ze geschapen zijn. Dat ze er altijd zijn geweest. Bij wijze van spreken, dat ze er net zo lang zijn geweest, de duivelen, als God. Dat leren de manicheeën. Maar dat wijst ons artikel vanavond in beslistheid af. We zullen straks zien waarom. Die duivelen hebben hun beginsel niet bewaard. Zij waren engelen, maar ze zijn in het verderf gevallen. Volgens Openbaring 12, vers 4 kan dit wel een derde deel zijn geweest. Hoe konden zij afvallen? Daar zegt de Bijbel niet zoveel van. Maar dit is duidelijk, dat ze niet vielen omdat God ze niet goed genoeg geschapen had. Zij zijn in de waarheid niet staande gebleven. En toen zijn ze duivelen geworden. Professor Berghoff, een bekende theoloog uit de vorige eeuw, geloofde er niet in. Hij noemde ze sprookjesfiguren die de antieke mens in leven geroepen heeft. Ook tijdens Jezus' rondwandeling op aarde waren er die niet in engelen geloofden. Dat waren de Sadduceeën. Ze worden hier in artikel 12 genoemd. Maar wat geloven wij nog van de engelen? En houden wij wel rekening met de werkelijkheid van de duivelen? Is dat allemaal bij ons niet in de hoek terechtgekomen? In een hele verborgen en vergeten hoek. Als wij geen rekening houden met de werkelijkheid van de duivelen, dan zullen we ook niet zo afhankelijk en voorzichtig leven. Maar als we weten dat de duivel omgaat als een briesende leeuw, dan wordt anders in ons leven. Weet u wat een briesende leeuw is? We denken wel eens dat een brullende leeuw is, een snuivende leeuw. Dat kan zeggen, hoor, een leeuw die briest. Nee, dat hoor je niet. Een briesende leeuw is een leeuw die een omgaande beweging maakt bij zijn prooi. Hij heeft zijn prooi geïdentificeerd. En hij beraamt zich op de sprong. Dat is de briesende leeuw die af en toe snuift. Omdat hij bij wijze van spreken het bloed al proeft van zijn prooi, van zijn slachtoffer. De duivel gaat om als een briesende leeuw. Hij heeft zijn prooi al vastgesteld. Hij heeft zijn prooi op het oog. Het is nu nog alleen uit welke hoek zal hij de sprong doen. Wel, als we daarvan weten in ons leven, dan komt dat uit in de praktijk van ons leven. Dan leren we voorzichtig en teer te leven. Ik las ergens vanmiddag, we zijn eigenlijk net als Nederland in de 30er jaren van de vorige eeuw. We vinden het, als we nu de stukken er nog van lezen in de boeken, we vinden het dom dat ons land het gevaar van Hitler niet beter in de gaten heeft gehad. Hoe kon die man toch aan zoveel macht komen? En hoe konden we dat laten gebeuren in een buurland Waarom hebben we niet veel betere maatregelen getroffen? En waarom stonden we met zulk armzalig materiaal toen de Duitsers ons land binnenvielen? Dat soort dingen. En we zijn net als Nederland in de 30e jaren. Wie bekommert zich erom dat de duivelen als bijen om ons heen zwermen? Ja, misschien aan de ene kant, maar goed dat we niet alles zien wat dit betreft. Veronderstel dat u die duivel zag zitten. Als ik op de preekstoel sta, dat zou wat wezen. U zou geen woord meer van me geloven. Dat u denkt, die duivel die fluistert hem in. En dan komt er niks goed van terecht vanavond. Denk u eens in dat u een duivel zag zitten op de nek van die bezoeker die in uw huis, een vriend of een kennis, die u in een of ander voorstel komt doen. Veronderstel dat ik nu al die duivels hier in de zaal zag. Bijvoorbeeld die duivel die een man influistert. Geloof jij wat die dominee zegt? Of die duivel die een vrouw doet denken. Daar zit je nou op de Bijbelkring. Maar waar zou die kleinkinderen op dit moment uithangen? Veronderstel dat we al die duivels eens in levende lijven zagen. Maar als we ze nou niet zien, betekent dat nog niet dat we er ook maar geen rekening mee moeten houden. Artikel 12 zegt, de duivel en de boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden van God en van alle goed zijn. Naar alle hun vermogen als moordenaars loeren op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. Wat zijn we hiermee gewaarschuwd, beste mensen? Hij wil verderven en verwoesten, niks anders. De duivel heeft geen ander doel dan om ons voor eeuwig verloren te laten gaan en God te tarten met onze zonden. En hoe hij dat doet? Vaak door wereldse aangelegenheden. En als iemand vroom wil leven, dan probeert hij hoogmoedige vroomheid tevoorschijn te toveren. Ook met twisten en ruzies is hij druk. En ook daar heeft hij al veel mee bereikt. Want in woordenwisselingen, daar gaat de liefde weg. En waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. Dat weet hij vaak veel beter dan wij. Daarom moet de liefde weg. Dat weet de duivel wel. Met een andere leer probeert hij het ook tot het verderf te voeren. Maar nu is er ook een grote troost in het eind van dit artikel, namelijk als het gaat over de leer van de Manicheeën. Die Manicheeën die hebben geleerd dat de duivelen niet geschapen zijn. Ze zijn ook niet gevallen, maar ze zijn altijd kwaad geweest. Ja, wat moeten we daar nou mee aan met die leer? Wat is daar dan het gevaar van? Nou, als dit zo was, dan waren die duivels veel machtiger dan ze nu zijn. Want nou is de zon een schepsel, hè? En de maan en de sterren ook. Maar God is veel meer dan de zon en de maan en de sterren. Door het verschil dat er is tussen schepper en schepping. Door het verschil dat er is tussen schepper en schepsel. De Manicheeën leren dat de duivelen een zelfstandige grootheid zijn. En hoe groot ze dan wel zijn, dat kan je dan maar vrezen. Maar de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, geef die duivel nou niet te veel eer. Het is slechts een schepsel hoor. En dan ook nog een keer een gevallen schepsel. En kijk maar eens in dit artikel wat hen te wachten staat. Ze zijn onderworpen aan Gods macht. En o vreselijk moment als de Heere met de duivelen gaat afrekenen. Zijn wij het eigendom van Christus al geworden? Dat is een hele belangrijke vraag als het gaat over de duivelen. Want als we het eigendom van Christus zijn, dan geldt die ene troost voor leven en sterven. En die ene troost voor leven en sterven is ontzaglijk veel en ontzaglijk rijk, maar ook dit. Dat hij mij zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En dat hij mij ook uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Maar als we dan het eigendom van Christus zijn, zijn we dan van de duivel af? Dat is wat anders. Maar de troon in ons leven is dan niet meer voor hem. Daar zit dan een ander op, Jezus Christus. Maar Satan gaat wel door. Hij kweekt haat tegen Gods kinderen. Strooit laster over Gods knecht. Komt in het hart als de verklager der broederen. Probeert de kleine alle hoop en moed te ontnemen. Zeg tegen de anderen, het is nog nooit wat met je geweest, je bent een huichelaar. Bidden, houd er maar mee op, het helpt je toch niets. En zo is die mensenmoordenaar maar bezig. Is dat niet troosteloos? Op zichzelf wel. Maar nou 5 punten. De eerste plaats. Er zijn veel meer engelen dan duivels. Dat is 1. En 2 is, God alleen is meer dan alle duivels samen. Dat is 2. En 3 is, Satan kan geen stap verder dan de Heere hem toelaat. Dat is 3. Dat blijkt uit het leven van Job. En 4 is, de duivelen moeten uiteindelijk nog medewerken ook. Dat alle ding mij tot mijn zaligheid dienen moet. Alle ding. Ook de dingen die Satan me levert. En hoe werkt dat dan mee ten goede? Namelijk tot grotere afhankelijkheid. Om meer te schuilen bij de Heer als een klein nietig mens. En het werkt ook mee tot meer ootmoed. Want als we daar als 4 hanen met van die grote pronkstappen lopen te pronken met onze veren, dan is het heel gezond dat we eens even pardoes in de modder vallen door de Satan. Tot meerdere ootmoed. En bovendien kan Satan nog meewerken door een leven dichter bij de Heere. Als de hond blaft, dan moeten we maar dicht naar de baas. Begrijpt u? Begrijpt u? En in de 5e plaats, Petrus zegt, wedersta hem en hij zal van u vliegen. Wedersta hem krachtig door het geloof. Daarom wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. U werft nog 1 keer een blik op al die duivels. Dan tenslotte dit. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Tot zover voor vanavond. We willen nu zingen uit de 121ste psalm. Eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En het 3e vers zijn wacht waarop men hopen mag. 1 en 3 van Psalm 121. We gaan nu pauzeren en we hopen dat na afloop het collectezakje weer een mooi bedrag mag hebben. Ja, ja, zo worden we vanzelf stil. Ja, ja. Dat is... Ja, de kinderen Israëls murmureerden, maar... Er zijn er soms ook in Middelhannes die murmureren. Ja. En... We hebben juist aangekondigd dat het nog één keer is. Dan hoop je dat mensen blij zijn dat het nog een keer is. Maar nee, gemurmureer. Liever nog een paar keer doorgaan. Dat is natuurlijk tot grote vreugde als dat gezegd wordt. Als murmureren nou eens niet erger was dan dat. Dan zal het wel meevallen. Maar het is volgende keer dus inderdaad al de laatste keer. Maar dan zijn we toch aardig opgeschoten. 12 artikelen. En 12 artikelen hebben we dan behandeld met elkaar. Dus dat is dan ongeveer zo'n 30 gedeelte. Dan zouden we nog een paar winters mee zoet kunnen zijn. Hè? Ja, goed. Het eerste briefje dat ik hier voor me heb, dat bevat een goede raad. Een goede raad, en dat is het naar mijn mening ook voluit, en ik wil die niet graag u onthouden. Bij grote aanvechting van de duivel is het zo bemoedigend, en wat u noemt het schuilen bij de Heere wordt zo versterkt, als daar mag zijn het bidden, het psalmen zingen en de naam van de Heer Jezus aanroepen. Ik vind dat heel treffend. Dan staat er ook aan de achterkant: dan vliet de boze gewis. Ik zou zeggen, beproef het maar. Als we in de geestelijke wapenrusting mogen strijden, dan zegt de apostel in Efeze 6, bovenal met alle bidding en smeking. Het schild des geloofs, heel belangrijk. Borstwapen der gerechtigheid, heel belangrijk. Het zwaard des geestes, onmisbaar. En net zo de schoenen, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Maar bovenal, zegt hij dan. Daarmee wordt toch wel een accent gegeven op het bidden. Het gebed als wapen in de geestelijke strijd. Tegen de machten, tegen de overheden, tegen de krachten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dus tegen de duivel en tegen zijn aanhangers. Ik zet er graag een streep onder, het gebed. Nou, hij wil soms ook nog wel door de binnenkamer binnen. Staat dan ook nog meer psalmen zingen. Het beproefde middel van Luther, waarmee Luther het ook gevonden heeft, gemerkt heeft, bevonden heeft, dat de duivel niet tegen een zingende gemeente kan. En ook niet tegen een zingende gelovige. Zeker als in het zingen het woord wordt verheven, dus de psalmen ook worden gezongen. En dan staat er verder, als derde, na bidden, na het zingen van de psalmen, staat er ook, de volgorde die zal niet bewust zo neergezet zijn, dat maak ik er helemaal niet uit op. Maar ook zeker niet te vergeten het aanroepen van de naam van de Heer Jezus. Want er staat toch maar in het Oude Testament dat de naam van God, dat de naam van de Heer, dat is een sterke toren. En daar zijn we veilig. U weet dat een toren ook diende tot uitzicht over het vijandelijke gebied. Rijk om in die toren verheven te zijn, boven alles uitgetild te worden. Inderdaad, we mogen ons ook oefenen in het goede gebruik van de naam van de Heere, de Heer Jezus Christus. En inderdaad, dat niet ijdel gebruiken van de naam van de Heere hierin, dat kan tot een rijke zegen zijn. Ik vind dit echt een hele goede raad. En voor een volgende keer geef ik het ook graag mee. Ja, zo mogen we natuurlijk ook reageren. Al is het een keer geen vraag, zomaar een opmerking of een bemoediging, een goede raad, dat is ook zeer zeker welkom. Dan hebben we nog één vraag en dat is het niet tot schade van ons geestelijk leven, dat we er zo weinig bij leven, dat God zijn engelen gegeven heeft? Ik denk dat dat zeker tot schade is als we te weinig bij de engelen leven. Als je toch de schriftplaatsen ziet, neem alleen de psalmen waarover de engelen gezongen wordt. Dat is al zo rijk. Psalm 34, Psalm 91, Psalm 103. Zulke rijke psalmen, om geen andere nog te noemen. Maar dat kunnen we alleen maar tot onze schade laten liggen. In Genesis 28, het 12e vers, daar klommen de engelen Gods op en neder. U zult het al voor u hebben, de geschiedenis van de vluchtende Jacob, die daar bij Bethel die wonderlijke nacht krijgt als hij het hoofd op een steen heeft liggen en de hemel gaat voor hem open in de droom. De engelen Gods klommen daarbij op en neder. Terecht zet de vraagsteller hier een streepje onder op en neder. Zo verwachten dat de logische volgorde is dat de engelen Gods nederdaalden en opklommen. Dan staat ze klommen op en neder. Dus zij waren bij hem zonder dat hij het wist. Dat is wat? Uw broer Esau zo verschrikkelijk kwaad, dat Jacob moet lopen voor zijn leven. En hij kan voorlopig niet thuiskomen. Zijn leven in gevaar. En dan komt de Heere met zijn engelen vertroost. Ja, ook met zijn woord. Maar ook met zijn engelen. Er wordt nog een ander aspect genoemd, dat zo in artikel 12 niet naar voren komt, maar wat weer bijvoorbeeld in zondag 49 naar voren komt, dat we zo gewillig en getrouw als de engelen Gods ons werk mogen doen hier op aarde en Gods wil mogen volbrengen. Dus ze komen terdege ook voor in de catechismus. Misschien een klein plekje waar ze staan, maar ze zijn genoemd. Net zo goed als de schrift in de catechismus ook genoemd wordt. Dat de Heer door zijn woord en geest de kerk vergadert, wordt het woord ook zeker genoemd. Misschien niet zo uitdrukkelijk als in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar goed, we mogen de schriften wat dat betreft naast elkaar leggen. Niet om de een in de schaduw van de ander te zetten. Dat is de bedoeling niet. Maar om zowel het een als het ander hoog te houden. Maar fijn en rijk als het in ons leven iets mag hebben van engelendienst. Zo gewillig en getrouw op onze post zijn, waar die ook is, als de engelen Gods in de hemel. Dat waren de vragen voor vanavond. Ik stel voor dat we nog gaan zingen. Psalm 91, het 5e vers. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Het 5e vers van Psalm 91. zullen we samen bidden en danken. Heere, wat bent u groot. Veel meer dan die machtige duivelenwereld. Heere, u bent de Heere der heerscharen. De God der legermachten. En miljoenen en myriaden van engelen omgeven u. En we weten het, dat de engelen hun aangezicht bedekken met hun vleugelen voor uw aangezicht, uitroepend: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Heere, wij bidden u, wilt u ons zegenen met het geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, die in zijn voorzienigheid tot nu toe zo hebt gezorgd en hebt geleid en geregeerd in ons leven. Wij bidden u, Heere, geef ons ook oog voor wat u uw kinderen in de engelen hebt gegeven. Dat dat ook tot zegen mag zijn, Heere, wat we vanavond hebben overdacht en besproken. Heere, gij hebt uw engelen tot dienst uitgezonden van degene die de zaligheid beërven. Heere, wat een zorg voor uw kinderen, dat gij uw hemelse dienstknechten daarvoor inzet. We bidden u, Heere, dat we daar de zegen en de bijstand ook van ervaren mogen. Bovenal, Heere, doe ons schuilen bij het bloed van de Heere Jezus Christus, dat van alle zonde reinigt. Vergeef genadig al het verkeerde van deze avond. Wilt u ons weer veilig in onze woning brengen? Zie gij in uw ontferming ons aan. Om Jezus wil. Amen. We gaan afscheid van u nemen. We groeten u heel hartelijk. God zegen en we hopen tot de volgende keer.